Goedemorgen, gasten en leden van de kerk. Ook degenen die nu of later via de livestream deze dienst meemaken. En natuurlijk ook, we willen ook van harte welkom heten aan onze jeugd die op campus en die we hier nu kunnen zien. Laten we even naar elkaar zwaaien.
Zwaaien! Hoe zijn we binnen? Nee. Ons wel.
Van harte welkom allemaal.
Moeten we nu? Echt?
Echt, ja. We wilden namens het hele kerkkamp graag nog wat tegen jullie zeggen. En we wensen jullie namens dus een gezegende kerkdienst toe.
Ja, ik ben niet zo stil.
Nee, Anja.
Dankjewel. En ook een fijne zondag nog voor jullie. Het thema van deze dienst is Alpha, zondag 5, bidden, waarom en hoe. En het is tegelijk de derde preek over het gebed. De kinders en tieners die thuis meekijken kunnen gebruik maken van het materiaal in de nieuwsbrief. En er is vanmorgen kinderbijbelgroep 1, 2, 3 en tienergroep 1. De muziek zal worden verzorgd door Melchior, Lisette, Bart, Gerben en Fiona. En de voorganger deze morgen is onze dominee Daniel Timmerman. We beginnen deze dienst met een moment van stilte. Mijn naam is Mark de Vouwen en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
We verwachten onze hulp van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is, de eeuwen door. Die niet loslaat, want hij begon in ons leven en in deze wereld. Genade en vrede van God onze Vader door de Heer Jezus Christus. Amen. Het gaat over bidden vandaag. En wat we gaan doen met de liederen in deze dienst, is dat we al zingend het Onze Vader doorbidden. Ik heb een aantal liederen uitgekozen die, en elk lied laat weer een ander stukje zien van het Onze Vader. Zo beginnen we met twee liederen die waarmee we eerst ons vertrouwen uitzingen richting Abba, Vader. Mijn Vader, dank u wel. En dan het tweede stukje gaat over uw naam worden geheiligd. En dat zingen we uit met het lied Bless the Lord, my soul.
Dat u zo stil en rustig en begrijpend bent.
Fijn dat de oudere tieners en de jongeren een mooi weekend mogen hebben in de Roerdomp. De kinderen en de jongere tieners die mogen nu hier in ons eigen gebouw naar hun eigen groep toe. We hopen dat jullie daar ook een fijne tijd hebben met elkaar en met God. Nu mogen naar voren komen de kinderen van de basisschoolleeftijd en naar je eigen plek toe gaan. Wie neemt lantaartjes mee, jongens en meiden? Doe dat maar. Yes. Een boek, hè? Gaan wij zo uitlezen. En jullie denk ik ook. Mag je met de groep mee? Laten we samen gaan bidden. Zo prijzen we u, hemelse Vader. We danken u dat we u mogen kennen. Ja, dat u ons kent. Dank u wel dat u ons hier bij elkaar brengt en dat we ons op dit moment verbonden weten met de kinderen hierachter en de jongeren op het kamp. En met zoveel andere geloofsgenoten die op deze dag samenkomen. Heer, laat ons uw lichaam zijn. Verbind ons met elkaar en met u. Wilt u hier in ons midden werken, aanwezig zijn. Dat we al zingend, al luisterend, al delend grond onder onze voeten voelen. En dat we staande op het fundament van uw liefde en genade. Het fundament van Jezus, u mogen loven en prijzen. Wilt u bij ons zijn in dit uur? Daar vragen we om, daar vertrouwen we op. In Jezus' naam, amen. Alpha Zondag, voor wie nieuw is of relatief nieuw. We hebben het plan opgevat vorig seizoen om als gemeente de Alpha cursus te doen. Introductiecursus, opfriscursus misschien wel. Waar gaat het in het geloof om? En we doen dat ongeveer 1 keer per maand. En nu beginnen we weer na de zomerperiode. Dan zijn we aanbeland bij het onderwerp uit de Alpha-cursus over gebed. Bidden, waarom en hoe dan? Nou, daar kunnen jullie over doorpraten in de groepen. Er zijn allerlei Alpha-groepen in de gemeente. En als je nieuw bent en denkt van, nou, dat is interessant. Schroom niet om mij of Mark na de dienst even aan te schieten. En er is nog plek in de groepen, dus je kunt ook gewoon nog aanhaken. Van harte welkom. Nu dus gebed. En ik laat een fragment zien uit het Alpha-materiaal van deze maand. En dan gaan we er zo even over doorpraten.
Is one of the most universal instincts. Most people at some point in their lives pray.
Yeah, and Jesus, when he talks to his disciples, says when you pray, not if you pray. So he kind of assumes that everyone will pray. And if you think about it, if God exists and created us for relationship with him, then talking to him is the most natural thing in the world.
Yeah, and all our relationships are based on communication. When people learn how to communicate well, then their relationships grow and flourish.
Every day.
Twice a week?
Yes, a lot.
No, I don't.
I used to, but not so much now though. Because I kind of like, I have a lot of what I want now.
Honestly? Well, not really, to be honest with you. Not really, I don't really pray.
I sort of just meditate on things.
In my own way, yeah.
Well, I guess only if I'm really, really scared or that I really, really want something, then I'll pray.
For help and to talk with God.
Hope for things. I wouldn't say I pray to anything specifically.
I pray every day. I pray even when like things going good or like things going bad.
I still pray, even though I question a lot of it and doubt a lot of it, but I still
find myself praying kind of often.
Allerlei ervaringen over gebed. Heel veel verschillende meningen en hoe het in het leven van mensen ook heel verschillend kan zijn. Bid je wel eens, vaak, niet of eigenlijk toch wel. Nou, jullie uitnodigen om het er even over te hebben. Gewoon zoals we hier zitten, met iemand naast je of achter je of voor je. En met als vraag, in welke persoon uit dit korte filmpje herken je je het meest? En als je zegt van, nou ja, ik herken me in helemaal niemand wat hier gezegd wordt over bidden, dan mag je natuurlijk ook gewoon vertellen wat je zelf dan zou willen zeggen als die vraag aan jou gesteld wordt. Bid je? Ja, laten we het er even over hebben. Lieve mensen, het blijkt ook nu weer dat er genoeg gesprekstof zit in de gemeente en in deze vraag. Dus fijn om er straks na de dienst misschien nog over door te praten. Of natuurlijk op je alfakring. Laten we nu eerst gaan luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel. Om weer een stukje te ontdekken van wat de Bijbel zegt, wat Jezus zegt over bidden. Lili zal voor ons voorlezen Lucas 18.
De Bijbel ligt er klaar, zie ik. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de mensen niets aantrok. Er woonde ook een weduwe in die stad die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. En tenslotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik voor God geen ontzag en trek me van de mensen niets aan, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. Ik zeg jullie dat hij spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?
Ik wil in deze dienst ook iets naar voren brengen van de tweede bede uit het Onze Vader over het gebed om Gods Koninkrijk. Nou, als je het hebt over liederen die te maken hebben met Gods Koninkrijk, dan kom je al snel uit bij de psalmen. In heel veel psalmen wordt God ook toegezongen als koning. En laten we nu met dat in ons oog, in ons hoofd en in gedachten, gaan zingen psalm 97, vers 1, 5 en 6. Thank you. Gemeente van de Heer Jezus Christus, lieve broers en zussen, gasten. In het Alpha-filmpje van deze maand, dat je met je kring kunt bekijken, zegt Nicky Gumbel, degene die eigenlijk Alpha begonnen is, I love prayer, ik hou van bidden. Toen ik dat filmpje bekeek en hem dat zo hoorde zeggen, dacht ik, ja, wat mooi dat je dat zo zegt en ergens herken ik dat ook. Ik vind bidden mooi. Ik vind het mooi om te bidden met mensen, voor mensen. En ik herken ook wel wat er net gezegd werd, nou, dat bidden gaat om een relatie. En in een relatie gaat het ook altijd om communicatie. Dat je het fijn vindt om dingen uit te wisselen met elkaar. We zijn geschapen om in een relatie met God te leven. En het is prachtig dat we dat mogen vieren en daarin mogen groeien door te bidden. Ik hou van bidden. En tegelijk is het ook waar dat ik bidden soms vreselijk irritant vind en saai en moeilijk. Ik heb de gewoonte om, nou ja, voor mezelf in de ochtend een moment van gebed te nemen. En ik weet dat het goed is. Ik weet dat het nodig is. Ik vind dat ook dat het hoort. En toch vind ik het vaak lastig. Misschien herken je dat wel. Ik vind het soms lastig om dat moment van gebed ook echt te nemen. Omdat ik denk van ja, ik moet eigenlijk aan het werk. En dan denken jullie natuurlijk van ja, maar dat is toch je werk bidden. Maar ik heb toch eigenlijk het gevoel dat ik iets productiefs moet doen. Bidden. Of ik vind het lastig om te bidden, omdat mijn gedachten alle kanten opfladderen. En dan heb ik wel hele verheven idealen over tijd met God doorbrengen. Maar dan ben je stil en dan ja, allerlei dingen van gisteren of van de komende dag vliegen door je hoofd heen en weg ben je. En soms zijn er ook dagen of tijden dat ik me qua geloof en geloofsbeleving helemaal niet zo'n biddend type vindt, zeg maar. Als twijfelende gedachten of negatieve emoties de boventoon voeren. Nou, bidden. Pff. Dus allebei. Ik hou van bidden. En ik vind bidden soms lastig. En misschien herken jij dat. Misschien herken je beide kanten of het een wat meer dan het ander. Bidden kan misschien ook voor jou lastig zijn. Misschien wel omdat je het gevoel hebt dat je niet de goede woorden hebt. Dat hoorde ik vorige week iemand zeggen van ja, voor in de kerk zijn er vaak mensen die mooie woorden vinden voor het gebed, maar dat heb ik niet zo. Of misschien zit je wel met teleurstelling rond gebed. Dat hoor ik ook wel eens. Dat je nou, misschien voor iets, voor iemand heel lang hebt gebeden. En misschien nog bid. En nou ja, wat brengt dat nou eigenlijk teweeg? Toen ik met Lucas 18 bezig ging deze week, toen werd mijn aandacht getrokken eigenlijk meteen al naar dat eerste vers. Waar staat, Jezus vertelt een gelijkenis. Om duidelijk te maken dat we altijd moeten bidden en niet moeten opgeven. Andere vertalingen zeggen dan dat we de moed niet moeten verliezen. En daar dacht ik van, hé, dat is mooi dat de Heer dus weet dat dat bij ons kan gebeuren. Anders had hij dat niet gezegd. Het kan dus dat we de moed verliezen als het gaat om gebed. Dat weet Jezus. En dat raakte mij, omdat ik daardoor besef, de Heer weet dus van mij af en van jou, van onze struggle met gebed. Hij weet dat het kan dat we de moed verliezen. En dan weet ik mij gekend door Jezus. Jezus zegt dit in een specifieke setting. Hij vertelt die gelijkenis in een breder verband. Namelijk van een gesprek met eerst de fariseeën en later met zijn leerlingen over het koninkrijk van God. Net hiervoor in hoofdstuk 17 vers 20 zijn er fariseeën die naar Jezus toekomen en die hebben Jezus heel veel horen zeggen over het koninkrijk van God. En die stellen hem de vraag, Heer, meester, wanneer is dat dan? Wanneer gaat dat koninkrijk dan beginnen? Jezus zegt dan van ja, het zal komen, maar niet op zo'n manier dat je kunt zeggen, nou, hier is het of daar is het. Je kunt het niet vastpinnen. Tenminste, dat wij mensen kunnen dat niet zomaar. Dus we weten het niet precies wanneer dat koninkrijk komt. Jezus bereidt de mensen daarop voor. En vervolgens gaat hij dan met zijn leerlingen apart en dan gaat hij hen voorbereiden op dat het nog lang kan gaan duren. En dat het zwaar kan zijn, zwaar gaat worden voor de leerlingen. Er zullen tijden zijn dat jullie zouden willen dat je de mensenzoon, dat is dan Jezus zelf, zou zien, maar je ziet hem niet. En er zullen tijden komen zoals de tijden van Lot en van Noach, tijden van beproeving. Het zal zwaar worden. En nadat Jezus dat gezegd heeft tegen zijn leerlingen, vertelt hij dan die gelijkenis. Niet opgeven, blijf bidden. Ook al wordt het zwaar, ook al duurt het lang, niet opgeven, lieve vrienden. Blijf bidden. En ook dat raakt iets. Dat kan tenminste, dat iets bij je losmaakt. Want als je er zo naar kijkt, wat maakt bidden nou lastig? Nou, we hebben net in het begin wat dingen gezegd. Het is soms saai, soms ben je teleurgesteld. En wat ook lastig is dat je, als christenen bidden we al 2000 jaar, laat uw koninkrijk komen. Maar waar komt dat dan? De schrijver Gerard Reve schreef eens in een gedicht, als een gebed aan God, dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat? Nou, misschien kun je er iets bij voorstellen bij die vraag. Nog steeds zien we namelijk in deze wereld heel veel sporen van een ander koninkrijk. Het rijk van de duisternis. Hoe zie je dat? Nou ja, hebzucht, geweld, oorlog. Als je ziet hoe wij mensen elkaar soms kunnen kleineren en kwetsen. Als je ziet hoe ziekte en dood rondgaan. En als je soms ontdekt tot je schrik wat er voor donkere plekken nog in je eigen hart zitten. Dat koninkrijk van u, wordt dat nog wat? Nou, met het oog op die vragen vertelt Jezus dan de gelijkenis van de slechte rechter en de hardnekkige weduwe. Als je er een beetje over nadenkt, is het eigenlijk een bizar verhaal. Ik zou niet zomaar bedenken dat ik met zo'n soort verhaal iets goeds zou willen zeggen over God. Het is eigenlijk een beetje een tenenkrommend verhaal. Als je het in deze tijd zou willen vertolken, dan zou je het bijvoorbeeld zo kunnen vertellen. Er was eens een alleenstaande Marokkaanse moeder die een conflict had met de Belastingdienst. Ze had ooit ten onrechte duizenden euro's terugbetaald aan de Belastingdienst. Maar later, omdat ze zogenaamd zou hebben gefraudeerd, maar later bleek dat de Belastingdienst helemaal niet gelijk had. Ze had niet gefraudeerd. Ze had gewoon recht op 10.000 euro van de Belastingdienst als compensatie. En omdat ze er gewoon recht op had. En ze kon het geld ook hard gebruiken voor haar en haar gezin, maar het duurde nu al maanden en maanden voordat ze dat geld eindelijk kreeg. En dus ging die Marokkaanse mevrouw op een gegeven moment naar het ministerie van Financiën. Elke ochtend was ze daar en als dan de staatssecretaris uit zijn dienst BMW stapte, klampte ze de man aan en zei, wanneer komt dat geld nou? Nou, de staatssecretaris is natuurlijk geïrriteerd. Ik ben druk, ga weg, belde onze klantenservice maar. Maar ja, elke ochtend was die vrouw daar weer. En op een gegeven moment was die staatssecretaris er zo klaar mee dat hij tegen zijn politieke assistent zei, ga dit oplossen, zorg dat die vrouw de geld krijgt, dan ben ik er tenminste vanaf. Volgens mij is ongeveer dat de strekking, de lading van dit verhaal van Jezus. En het bizarre is dat, nou ja, de conclusie eigenlijk is dat God een beetje op de plek komt van die staatssecretaris, van die rechter. Maar Jezus bedoelt dan natuurlijk te zeggen, God is veel beter. Als een slechte aardse leider al bereid is uiteindelijk om tegemoet te komen aan iemand die maar blijft vragen, hoeveel te meer en hoeveel beter is God dan dat hij uiteindelijk wel zal luisteren naar jullie, als jullie blijven bidden. Dat is wat Jezus wil zeggen hier. Ik wil er nog drie dingen uithalen. Drie dingen over, in de eerste plaats, wat bedoelt Jezus met het koninkrijk? Wat bidden we als we zeggen, uw koninkrijk komen? Over het gebed, wat is bidden? En over geloof, dat bidden vraagt om geloof. Over het koninkrijk. Als wij horen over het koninkrijk van God, dan best kans dat je dan denkt, nou, dat gaat over de hemel of zo. Maar het Bijbelse woord koninkrijk gaat veel minder over een plaats en veel meer over de koning, de persoon, het koningschap van de koning. En dan moet je denken aan een oud-testamentische koning, niet een koning op afstand die af en toe de regio bezoekt en dan lintjes doorknipt, maar de koning in de Bijbel, dat is degene naar wie je naartoe kunt gaan. Dat is je laatste houvast, dat is degene die bereikbaar is en bij wie je ook terecht kunt als je echt in de knel zit. Want de koning, dat is ook de rechtvaardige rechter. De koning is ook de rechtvaardige rechter die ingrijpt in zijn land, als het een goede koning is. Ik denk aan een verhaal in het Oude Testament, als David koning is, maar zijn zoon Absalom eigenlijk de troon over wil nemen. En wat doet Absalom dan? Dan huurt hij wat soldaten in en dan koopt hij paarden. En dan gaat hij elke ochtend in de poort van de stad zitten. En alle mensen die dan naar zijn vader toe willen om een rechterlijke uitspraak, die moeten dan langs Absalom. En Absalom zegt, kom bij mij. Want ja, bij mijn vader vind je toch geen gehoor. Slechte roddel. Mijn vader vind je toch geen gehoor. En als je naar bij mij komt, dan zal ik je in het gelijk stellen. Wat dus corruptie is. Maar dat voorbeeld geeft even aan hoe in het Oude Testament de koning en de rechter met elkaar verbonden zijn. De koning is degene naar wie je toe gaat om recht. De koning is degene bij wie jij terecht kunt als je klem zit. Bijvoorbeeld als je land wordt afgepakt. Of als jij geen schadevergoeding krijgt, terwijl je er wel recht op hebt. De koning zal je helpen. Als het een goede koning is, dan staat hij pal voor jou. Ook al ben je maar iemand aan de onderkant van de samenleving. Zo'n weduwe in die tijd. De koning die is er voor jou. Nou, en dat mag je bedenken als je bidt, laat uw koninkrijk komen. Dan bid je niet alleen maar om de voltooiing van Gods rijk als Jezus terugkomt, dat zeker ook. En dan bid je ook nu, Heer God, wees zo'n goede koning en grijp nu in. Hoor het roepen van uw mensen, juist het roepen van de kleinen, de zwakken. Laat uw koninkrijk komen. Dat zegt in de tweede plaats ook dus iets over wat bidden is. Bidden gaat dus niet over met mooie woorden een goed opgepoetst verhaal vertellen. Nee, als je bidt, probeer je dan maar in de positie te voelen van die weduwe. Die weduwe heeft helemaal geen tijd, geen energie om mooie woorden te bedenken. Die zit in de nood. Die heeft een probleem. Heer, red me toch. Geef me toch recht. Dat is bidden. Dat je je eigen nood voelt. Of iets van de nood van de wereld. En dat je daarmee naar de koning toe gaat, appellerend. Misschien wel op het brutale af. Maar God, hoe kan het toch? Hoe moet dat nou? Doet u er nou wat aan? Want niemand anders kan ons helpen. Heer, kom de dingen rechtzetten voor uw vervolgde kerk. in Noord-Korea, waar mensen al tientallen jaren soms in hun eentje moeten geloven. Hoe moet dat nou, God? Help toch die kwetsbare mensen die in onze eigen bureaucratie in Nederland vastzitten en geen kant op kunnen. Heer, doe er wat aan al die oorlogen in de wereld. Heer, kom de dingen rechtzetten. Kom de dingen rechtzetten in de harten van mensen die niet weten van hoop en die niet weten dat ze redding nodig hebben. Kom de dingen rechtzetten, God, in mijn leven, want ik zit soms zo met het leven in de knoop. Zulke dingen bid je dan. Heer, regeer in mij vandaag. In mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Laat zo uw koninkrijk komen. Bidden is bij God aankloppen. Heer, zet er dingen recht, alstublieft. En dat vraagt geloof. Het vraagt niet om mooie woorden. Het vraagt niet om goede gebedsskills. Het gaat wel om geloof. Jezus' woorden die in deze, aan het eind van de gelijkenis, zetten wel aan het nadenken. Jezus zegt aan het eind, namelijk in vers 8, als de mensenzoon komt, dus als ik later terugkom, doet Jezus dan, zal hij dan geloof vinden op aarde? Zullen er dan nog mensen zijn die volhouden met zulk gebed? Zullen er nog mensen zijn die olie in hun kruik hebben? Als ik dan naar mezelf kijk en mijn tegenzin in bidden zie. En als ik bedenk hoe teleurgesteld je kunt zijn in het gebed. Dan weet ik het zo net nog niet, Jezus. Ja, zult u geloof vinden? Zult u mensen hebben die zo aanhoudend blijven bidden als u komt? Zullen we het volhouden? Misschien was je ooit vol enthousiasme toen je jonger was, maar is het allemaal wat weggezakt. Als we naar onszelf kijken, is het heel reëel om te zeggen, Jezus, ja, misschien niet. Waar vind ik in mezelf de garantie dat ik het bidden volhoud? Toen ik erover nadacht, toen kwam er een andere uitspraak van Jezus, ook uit het Lucas-evangelie in mijn gedachten. Ietsjes verderop, als Jezus in gesprek is met Simon Petrus, dan zegt hij, Simon, de Satan heeft jullie geclaimd. Satan wil jullie uitschudden zoals graan, als koren. Met andere woorden, de Satan wil jullie verstrooien. Hij is bezig om aan jullie te schudden, zodat het allemaal verwaait. Dat dat geloof allemaal oplost en dat er niks meer van over is. Maar zegt Jezus dan, Simon, ik heb voor jullie gebeden, ik heb voor jou gebeden, dat je geloof niet zou bezwijken. Kijk, en dat vind ik zo mooi. Ik schrik wel een beetje als ik Jezus zo hoor zeggen, zal ik nog geloof vinden? Maar dit vind ik zo mooi, dat Jezus zelf voor ons bidt. Hij bidt voor Petrus, dat Petrus het vol zal houden. Hij bidt voor zijn kerk, dat wij het mogen volhouden. Hij bidt voor ons als onze hoge priester in de hemel. Vader, geef dat ze het volhouden daar in de Emmauskerk. Midden in die samenleving, met alle dingen die daar spelen. En zoveel mensen die niks meer kunnen met geloof. Met alle moeilijke dingen in de wereld. Vader, help dat ze het, geef dat ze het volhouden daar. Jezus is zelf voor ons de garantie dat we het volhouden. Want door hem komt Gods koninkrijk in eigen persoon in ons midden. Zoals hij net daarvoor ook zei, het koninkrijk van God is onder jullie. Waar Jezus is, daar is de koning. En dus gaat het erom, zullen we het geloof in hem volhouden? Zullen we de blik op hem gericht houden? Dat is de enige manier om het vol te houden. De blik gericht houden op Jezus. De leidsman en de voleinder van ons geloof, zegt Hebreeën. Hij zorgt ervoor dat we de eindstreep halen. En ik denk dat Jezus die vraag in ons midden legt. Hou je de blik gericht op mij? Blijf je dicht bij mij? Blijf je op mij vertrouwen? En als we dat doen, dan zullen we de eindstreep halen. Een van de mooiste gebeden in het evangelie vind ik het gebed van die vader met een bezeten zoon. Die bij Jezus om hulp komt vragen, want mensen kunnen hem niet helpen. En dan zegt hij, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Zo'n mooi gebed, zo'n herkenbaar gebed. Laten wij hem dat nabidden. Jezus, wij geloven, maar kom ons ongeloof te hulp. En dan zorgt hij ervoor dat we het volhouden, dat we blijven bidden en blijven geloven tot hij komt. Tot slot, hoe bidden? Daar gaat het over in de Alpha-cursus, waarom bidden en hoe bidden. In het Alpha-filmpje wat je kunt bekijken, komt een Benedictijner monnik aan het woord. Die geeft 3 tips. Hoe kun je bidden? Hou het eenvoudig, hou het eerlijk en hou vol. Hou het eenvoudig, hou het eerlijk en hou vol. Nou, dat zie je in die weduwe. Eenvoudig. Heer, doe mij recht. Eerlijk. Want ze zit gewoon in de problemen. En ze houdt vol. Ze blijft het zeggen. Hou vol. In het klooster hebben ze daar een prachtig ritme voor. Gisteren waren we met de kerkenraad een dag in het klooster, startweekend. De broeders daar, of de zusters, die hebben daar een mooi schema voor om het gebidden vol te houden, 3 keer per dag. Nou, dat lukt de meeste van ons niet. Maar wat wel helpt om het vol te houden, is vaste momenten. Een vast moment of vaste momenten in de dag, in de week, bij het opstaan of naar bed gaan of rond de maaltijden. Dat helpt gewoon om het vol te houden. Zulke momenten zijn niet zaligmakend, je relatie met God hangt er niet van af, maar het helpt wel om het bidden vol te houden. Alle dagen, totdat Jezus komt. Amen. We gaan verder met ons gezongen Onze Vader. En dan zijn we nu aangekomen bij het gebed over Gods wil. Laat uw wil geschieden. En daarbij aansluitend zingen we dan opwekking 687. Heer, wijs mij uw weg.
Na afloop van de kerkdienst ben je van harte welkom bij dominee Daniel Timmerman en mij met je vragen en opmerkingen of voor informatie. U kunt natuurlijk ook via de website contact opnemen. En u bent van harte uitgenodigd voor de koffie in de zaal hiernaast na de dienst. Ik heb de volgende mededelingen. Vandaag maken we dus een doorstart met het Alpha cursus Emmaüs-stijl. Het doel van deze serie, nog even herhalen, we willen het gesprek over ons geloof en wat ons bezighoudt stimuleren onder gemeenteleden, om met elkaar te oefenen en elkaar beter te leren kennen. Zo'n 150 gemeenteleden doen hier nu aan mee. En de komende zondagen in het najaar zullen zijn 16 oktober en 27 november. In december, januari is er even geen alfadienst, maar in februari zal de Heilige Geest op het alfaprogramma staan. We willen hier op een of andere manier een langere tijd mee bezig zijn en wellicht met een weekendprogramma. We komen hier nog op terug. Houd de nieuwsbrief in de gaten. We proberen de dienst zo goed mogelijk in te plannen, maar u begrijpt dat dat onder meer door de afwezigheid van het Tienco niet altijd lukt en daarom verwachten we nog wel een jaar met deze gesprekken bezig te zijn. Als u nog wilt aansluiten, wat ook Daniel net al zei, is hier nog mogelijkheid voor. Laat het even weten. De collecte van deze zondag is voor de Stichting Vrienden van de Hoop. En Marco Baring zal daar zometeen na de mededelingen nog verdere toelichting op geven. De bloemen gaan vanmorgen als groet van de gemeente naar Henk en Grietra Kaumau. Henk verblijft al enige tijd in een verpleeghuis De Landrijd in Eindhoven. Hij zou afgelopen week vanwege zijn 73e verjaardag thuis bij Grietra zijn. Maar vanwege gezondheidsproblemen moest hij toch weer eerder terug naar De Landrijd. Wie zou die bloemen willen brengen? Ja, dankjewel. Broeder Jan Vink is vorige week verkozen tot diaken en door de kerkenraad benoemd. Eventuele bezwaren kunt u tot zondag 25 september mailen naar de scriba. En de bevestiging van Jan zal dan plaatsvinden in de dienst van zondag 2 oktober. Voor de crèche zijn we hard op zoek naar oppasvolwassenen. Hierbij pas je tijdens de kerkdienst op de kinderen van 0 tot 2 of 2 tot 4 jaar. En bij vragen of interesse mag je contact op worden genomen met Lisette Lakerveld. Alvast hartelijk bedankt. Afgelopen vrijdagavond en zaterdag was de kerkenraad bij elkaar voor het kerkenraadsweekend in de Abdij van Berne. En we hebben daar Gods zegen mogen ervaren in stille tijd en in de ontmoeting en gesprekken met elkaar. Volgende week is het startzondag en voor alle jongeren van Solid Friends en Rock Solid is er dan ook een barbecue om 5 uur bij de Emmaüskerk. En je kunt je nog opgeven bij Nathalie Ekelmans of je eigen clubleiding. En dan zal Marco nu de verdere toelichting over de collecte geven.
Ja, dankjewel. Zoals gezegd, de collecte van vanochtend is voor Stichting Vrienden van de Hoop. Dat is ons diaconale project in de gemeente. En dat wordt natuurlijk van harte aanbevolen vanuit de diaconie. Maar u hebt ook in de nieuwsbrief, of misschien in het nieuws al gehoord, dat er grote veranderingen zijn bij de Hoop in Eindhoven. Ik heb daar al iets over geschreven bij de QR-code in de nieuwsbrief. Ten eerste zal de polykliniek die hier in Eindhoven is geopend per 1 oktober dichtgaan. Dat heeft te maken met personeel, waar we ook in het begin van de zomer voor gebeden hebben. Dus een tekort aan personeel. En ook het Huis van Hoop zal niet worden doorgezet op de huidige locatie. Dat heeft te maken met het feit dat het binnen de huidige zorgcontractering niet haalbaar is op die plek. Dan is het te klein en dan brengt het gewoon te veel kosten met zich mee. Dan kan het dus financieel gewoon niet uit. Dat betekent ook dat de Hoop heeft besloten om pitstop te verkopen. Dus dat is nogal een grote stap. En dat heeft natuurlijk grote impact op alle betrokkenen binnen en buiten de Hoop. Wat wel doorgaat, want ze gaan niet weg uit Eindhoven, is de ambulante zorgverlening. En dat zal zelfs worden opgeschaald. Ik heb begrepen dat ze een aanvraag ook hebben gekregen van de Grote Beek, de GGZE, om echt patiënten van hen over te nemen, omdat die het niet aankunnen. En daar hebben ze wel het personeel voor. Ook de ondersteuning van kerken en gemeentes in de pastorale taak zal doorgaan. En ook de preventie. Dus om te kijken van kunnen we eerder in de wijk mensen eigenlijk opvangen, zodat ze niet verder in de problemen komen en veel zwaardere hulpverlening nodig hebben. Nou, nu hebben wij binnen het diaconale project van onze gemeente gespaard voor het Huis van Hoop in Eindhoven, wat nu dus niet doorgaat. Dit geld is nog niet besteed door de hoop. Het staat gelabeld op een bankrekening. En het is onze bedoeling dat als het stof is neergedaald, want dit heeft natuurlijk toch nog wel wat voeten in de aarde en er zal wat stof op doen dwarrelen, zullen wij met de Stichting Vrienden van de Hoop in overleg gaan over de herbestemming van dit geld. Als u verder nog vragen hebt of opmerkingen of ideeën, spreekt u mij dan na de dienst aan of stuurt een e-mail of belt u mij van de week. Alles is van harte welkom in dat opzicht. Dat wilde ik er even over zeggen. Bedankt.
We gaan ons gezongen gebed voortzetten met een gebed om ons dagelijks brood. Een brood dat we delen met de mensen op deze wereld. Met het lied Zoeken naar Licht en aansluitend een gebed om vergeving van schulden uit het liedboek Gezang 400.
Zoeken naar licht in het duister, zoeken naar uw waarheid en kracht.
In onze voorbeden wil ik onder andere noemen diegenen die te maken hebben in hun eigen leven of in het leven van een geliefde met Alzheimer of andere vormen van dementie. Ik heb hier op mijn revers het vergeet me nietje gekregen van een van jullie om mij en ons eraan te laten denken hoe zwaar het is en kan zijn voor deze mensen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, trouwe Koning, wij loven en prijzen U. We danken U dat we bij U mogen binnenstormen in uw troonzaal. En het gewoon mogen zeggen. Steeds weer. Heer, laat uw koninkrijk komen. Doe recht, Heer. Laat uw vrede komen, alstublieft. Zo bidden we vandaag voor mensen die in de knel zitten. Door financiële zorgen. Dat heeft ook nu met de stijgende prijzen en de hoge gas- en energieprijzen. Hier wilt u een helper zijn. Wilt u onze regering veel wijsheid geven om goed voor de kwetsbaren in de samenleving te zorgen. En wilt u ook onze diakens veel wijsheid en tact geven om te zien waar hulp nodig is. Heer, we danken u en we bidden u voor de nieuwe burgemeester van Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem. We danken u ook voor de inzet van zijn voorganger John Jorritsma. We bidden dat u, de leider van alle wereldse leiders, ook burgemeester Dijsselbloem en zijn medewerkers wilt leiden door uw geest. Dat in hun leiding voor onze stad en regio iets zichtbaar wordt van u, de goede koning, die altijd luistert naar het roepen van mensen die echt hulp nodig hebben. We bidden u dat onze kerkelijke gemeente een plek mag zijn en blijven en steeds meer mag worden waar uw koninkrijk zichtbaar wordt. Waar geproefd kan worden dat u de koning bent. En dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Heer, we danken u voor alle dingen die we mogen doen en proberen om dat goede nieuws uit te delen. Om mensen te laten proeven dat dit gebouw een huis van u is, waar je gekend en geliefd mag zijn. We danken u voor de open ochtenden. We danken u voor de maaltijden. We danken u voor de taalcursussen. Er zijn er nog veel meer dingen. Heer, we willen u bidden of u dat wil blijven zegenen. We bidden u om openingen, om uw goede nieuws te delen met de mensen in onze omgeving. We danken u voor de diverse Alpha-cursussen die rond deze datum weer starten in Eindhoven. Alpha-cursussen voor mensen die op zoek zijn. Wilt u ook die bijeenkomsten alstublieft gebruiken en zegenen? We danken u ook voor het werk van de Zuiderlichtfamilie, de Arabisch-Nederlandstalige Bijbelstudie op de zaterdagen in ons gebouw. Dank u dat dat kan, dat het gebeurt. Wilt u daar blijven werken met uw geest? Hemelse Vader, we brengen zo onder uw aandacht, bij uw troon, mensen die lijden aan Alzheimer en andere vormen van dementie. Heer, wilt u heel dichtbij de mensen zijn die dit zelf meemaken en hun geliefden. Wilt u nabij zijn in de verwarring, in het verdriet, in de frustratie. En dank u dat er ook, ondanks deze ziekte, toch hele waardevolle momenten kunnen zijn van nabijheid en verbondenheid. Wilt u kracht geven, liefde, uw nabijheid voor deze mensen en voor de mensen die om hen heen staan. We brengen ook voor uw troonvader het werk van Stichting De Hoop in Eindhoven. Dank u wel, Heer, dat ondanks dat de plannen al diverse keren moeten worden bijgesteld en het anders loopt dan gedacht, het toch geloof en verlangen is om ermee verder te gaan. We vertrouwen dat aan u toe. En we bidden u, Heer, dat er wegen gevonden worden om goede zorg en aandacht te geven aan de mensen die het nodig hebben. Dat u alle zegenen die erbij betrokken zijn, vooral de mensen die de hulp van de hoop zo hard nodig hebben. We danken en bidden u, Heer, voor het najaarskamp. We danken u voor onze jongeren, dat ze tot nu toe al een fijne tijd hebben gehad met elkaar en met u. U wilt ook de rest van het weekend en zegenen. Te geven dat de vriendschappen die zijn gebouwd kunnen blijven. En dat onze jonge mensen door het kamp heen u beter leren kennen. En ook als uw kinderen kunnen leven in deze wereld. En we bidden voor onze zuster Eglas Al-Saifi. U kent haar en u weet dat ze het al lang zwaar heeft met haar psychische problemen. We brengen haar bij u. En we bidden u, Heer, dat u haar leven draagt nu ze in Bos en Duin is opgenomen voor een intensieve periode van behandeling, van therapie. Wilt u haar kracht geven om het vol te houden en wilt u haar genezen. En geven dat daardoor haar leven weer kan opbloeien. Wilt u bij haar zijn, bij haar zoons en bij allen om haar heen. Heer, zo bidden en danken we u. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. De kinderen, de tieners, die komen terug. Ondertussen mogen wij onze gaven geven. En luisteren naar het lied van de band Door Gebed.
Door gebed wordt de duister weer
We gaan zingen. Ik bouw op u. Een lied over de geestelijke strijd waarin we bidden om de verlossing van de boze. Om kracht om staande te blijven in de beproeving. Lied 90. Laten we zo op weg gaan en volhouden. Volhouden op de weg van het geloof. Volhouden in onze gebeden, totdat Jezus komt. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene je en Hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over je en geven je zijn vrede. Thank you. dan zingen we nog één lied. Omdat het Onze Vader eindigt met een lofprijzing, zo eindigen we met Heere der Heren.
Ja, dit is een kanon, dus ik zal even heel kort een beetje toelichting geven. Het gaat in twee groepen. Dus we doen even het middelste gedeelte en dat is groep 1. En groep 2 is de rest van de kerk. Groep 1 mag met mij meezingen en groep 2 mag inzetten bij eer aan de vader. Maar dat gaat met Fiona met de viool mee, dus kunt u daarop letten. We doen het 2 keer. Ja.
Doorgebed.